Welkom bij de Technoloog nummer 212. Welkom Herbert.
Hey Ben.
Je bent de enige. Ja. We hebben geen gast.
Ik ben jouw gast.
Jij bent mijn gast. Oké, wat we gaan doen is dit. Wij willen met kerst en oud en nieuw, dus de komende 2 weken... ik interview vandaag Herbert en volgende week interviewt Herbert mij.
Dat is elkaar ook eens kennen.
Leren elkaar kennen, ja. Dat is, we werken nu meer dan 4 jaar samen. Van mijn kant met heel veel plezier.
Ik vind er niks aan.
En jij vindt dit is altijd heel goed, want er moet wat er moet wat wrijving tussen zitten, dus dat is goed. We hebben dit helemaal niet voorbereid hoe we dit gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd. Nee. Je wordt natuurlijk wel beïnvloed door mij vandaag, hoe jij mij gaat interviewen. Ik heb puur van dingen die in mij opkwamen, die ik van jou wil weten, hoe jij dat ziet. Daar heb ik vragen over opgesteld.
Dan kijken of we een uur genoeg hebben.
Ja, misschien zijn we na 5 minuten klaar.
Gaan we volgend jaar verder.
Nee, goed. Dus een mooi experiment met z'n tweeën. Oké. Ja. Kijk, jij pakt heel veel projecten op, noem ik dat. En dan heb je je Fairphone, IoT-vogelhuisje, je drone op dit moment, je taxfiets. Ja, dit is de laatste 4 jaar dat ik je ken. Ik vergeet misschien nog iets.
Op zichzelf. Met mijn CryptoCast heb ik nu en dan ook van die projecten. Bijvoorbeeld microcashen.
Microcashen? Wat is microcashen?
Er zijn mensen die zijn daar redelijk enthousiast over, zal ik maar zeggen. Dat is, kijk, veel mensen sparen in bitcoin. En doen dat volgens een techniek die heet, dollar cost average. Elke maand bijvoorbeeld een vast bedrag. Niet in de koers kijken.
Nee.
En sommige mensen doen dat met aandelen.
Ik ken veel mensen die dat doen. Gewoon 200 euro per maand vast erin.
Ja, en ik ga nu uit van de volgende situatie. Stel, ik heb 1 bitcoin bij elkaar gespaard. Dan ga ik elke week, want dat is makkelijk met een wekelijkse podcast. Elke week cash ik een vaste hoeveelheid. En dan is over een jaar tijd of zo kijken wat er dan gebeurt.
Dus je hebt eerst het eerste. Hoe lang doe je nu de CryptoCast?
Die doe ik
ook 4 jaar volgens mij.
Nee, 3 jaar.
Drie jaar
later begonnen.
Dus je was eerst aan het opbouwen, je bent nu aan het afbouwen.
Precies. En op een manier dat het nooit opraakt. Elke week 1%. Niet elke week 1% dat je na 100 keer klaar bent. Nee, elke week 1% van wat er over is.
Ja.
Dan raakt het nooit op.
Ja.
Dan heb je ik heb het uitgerekend, als je dat na 50 weken heb je geloof ik nog 70% over van je oorspronkelijke hoeveelheid.
En wat brengt dat experiment jou?
Dat weet ik nog niet, maar mijn vermoeden is, en daar heb ik het ook een beetje, het begintijdstip heb ik daar ook een beetje naar gekozen, dat je in de loop der tijd een stapel geld hebt die steeds groter wordt. En daarnaast een hoeveelheid bitcoin die in bitcoins gemeten wat kleiner is geworden, maar in dollarwaarde, eurowaarde gemeten, eigenlijk ook alleen maar groter is geworden.
Ja.
Dus je hebt een pinautomaat. En dat kan natuurlijk ook misgaan. Bitcoin kan instorten, je kunt van alles bedenken. Maar dat is dus het experiment om te kijken hoe dat over een jaar zich ontvouwt.
En hoe kom je op zo'n experiment? Dus wat zijn de criteria? En straks komen we op je IoT-huisje. Maar wat zijn de criteria? Want deze kende ik niet.
Ja.
Ja, je hebt wel me ooit verteld dat je iedere maand iets inlegt. Maar dat je nu aan het afbouwen was. Wat zijn de criteria waardoor je daarvoor kiest?
Het is altijd moeilijk om te reconstrueren. Maar in dit geval weet ik het wel ongeveer. Ik verkeer onder Bitcoin-fans. En die zeggen tegen mij, hoezo cashen? Je moet hodlen. Hodlen, dat is verkeerde spelling van hold. Je moet je bitcoins altijd vasthouden.
Ja.
En dan denk ik, hoezo altijd vasthouden? Als je ze altijd vasthoudt, dan heb je er nooit wat aan. Dan zit je alleen te kijken naar een getal dat weergeeft wat het waard is. Maar als je stelregel is, ik hou dat altijd vast, dan gebruik je het nooit, dan kun je het zo goed laten.
Ja.
Dus mijn overtuiging is, als je er ooit wat aan wil hebben, dan zul je toch een keer, of je moet ervan uitgaan dat je er ooit mee zult, met die bitcoins zult kunnen betalen. Mm-hmm. Maar dan, ik ga er toch gemakshalve van uit dat je dan ooit een keer moet inwisselen. En daarbij speelt mee, dat is wel grappig detail, dat ik ouder ben dan de meeste bitcoin-fans.
Mm-hmm.
Dus ik ben 62, hoe lang zal ik nog leven?
20 jaar minimaal.
Doe eens een greep, 20 jaar. Wil ik er wat aan hebben? En ik ben toch het liefst mijn erfgenamen voor, zal ik maar zeggen. Ik gun mijn erfgenamen wel wat, maar niet alles. dan moet ik er toch gewoon op een dag euro's van maken.
Ja.
En dan sta je voor de vraag, wanneer is het goede moment? Nou ja, dan denk ik dus, ik weet het goede moment niet. Je kunt niet in de toekomst kijken. Nee. Doe je op een dag dat je alles inwisselt, dan heb je grote kans dat het verkeerde moment blijkt te zijn geweest. En toen heb ik dat microcashje bedacht. Want dat is een manier dat je een piek zeker meepakt. Je hebt ook zeker bepaalde hoeveelheden die je niet...
Maar heb jij dat bedacht of dat was toch wel ergens?
Microcashje heb ik bedacht, ja.
Helemaal, jij bent de owner
die
daarvan.
Die ik daarover spreek, dus denken van, oh, wat een idee. Ja.
Wereldwijd is dat...
Weet ik niet, nee, zeg. Maar ik is vast wel een wereldburger geweest ergens ooit die dat...
Claim dat dan! Claim dat!
Het woord heb ik zeker betaald.
Ja, precies, ja. Microcashje. Ja. Maar goed, je criterium is dus iedereen zegt holde.
Ja.
En voor jou is dus een criterium dat je het leuk vindt om dan juist niet te doen.
Ja, dat is misschien wel een aardige manier om ernaar te kijken. Ik vind het wel leuk om andere dingen te doen dan de massa. En in dit geval dus anders dan de massa van die vrij kleine groep Bitcoin-fans.
Wat trekt jou in de hele cryptocurrency-wereld? Want ik wil eerst vertellen dat een beetje, waarom ik een beetje ben afgehaakt.
Ja.
Omdat het op een gegeven moment alleen maar over geld ging. En ik weet, dat moet je niet doen. Maar het, weet je, als je over crypto hebt, heb je het over... Ja, heel gaat toch over weer geld. En daar denk ik van, daar word ik altijd zo moe van.
Ja, nou, dat ligt aan mij. Dingen. Ja, nee, jij mag best moe worden.
Ja, daarom.
Andere dingen word ik weer moe van.
Ja.
Nee, er zijn verschillende dingen heel fascinerend hier. Eén vind ik juist dat het over geld gaat.
Ja, tuurlijk.
Ja, geld is interessant. Ik laat me ook graag betalen. Gratis geld vind ik zo mogelijk nog leuker. En dit is een waanzinnige kans die zeker eens maar in je leven zich voordoet, en misschien zelfs maar één keer in een eeuw of zoiets, om op een hele makkelijke manier een hele hoop geld in handen te krijgen.
Okay.
Dus dat vind ik interessant. Ik kan er niks aan doen.
Ik vind het decentrale centrale fenomeen.
Dat natuurlijk ook.
Dat vind ik het meest interessant.
Natuurlijk. Dat is ook heel interessant. Dus dat er een, zeg maar, een openbare vorm van geld is uitgevonden. En nou, in de meeste landen is het geld in handen van de overheid. Het geldsysteem.
Ja.
En dan kun je zeggen, dat is ook openbaar. Gaan we democratisch gaan we daar met z'n allen over. Maar in dit geval is het dus peer-to-peer. En wereldwijd.
Mm-hmm.
Dus het onttrekt zich aan overheidscontrole voor een groot deel. Natuurlijk niet helemaal, want je kunt alles reguleren. Maar de manier waarop dat monetair in elkaar zit, vaste hoeveelheid bitcoins, die nooit verandert. Ja. Dat is buiten de overheid vastgelegd. Het is ook niet door een bedrijf of zo bedacht. Dus dat heeft allerlei interessante aspecten. En er komt nog iets bij, waar het mij heel erg aan doet denken, is de geboorte van het World Wide Web.
Ja, dat aspect is interessant.
En dat is vreselijk interessant, omdat ook toen, net als nu, werd gezegd van, dit is een systeem dat is van iedereen.
Ja.
En dat gaat hele mooie dingen teweeg brengen. We hebben daar toen in een van onze eerste technologen, met iemand nog over zitten praten. Dat was Matthijs Hermans. Over de mooie dingen. Nou, dat de overheid geen macht meer heeft over het geld. Ja. En dat het de kans geeft aan allerlei bedrijvigheid. Net zoals voorheen in 1995 gezegd werd, dat web gaat het onderwijs prachtig maken. En het gaat het politieke systeem heel mooi maken. Want mensen worden veel beter geïnformeerd. En allemaal van dat soort idealistische ideeën. En je weet hoe teleurstellend dat is uitgepakt.
Ja.
We hebben nu te maken met de surveillance staat van de overheid uit. Ja. We hebben te maken met bedrijven die ons bespioneren. En de commercie heeft alles in handen. Dus ik vind het heel spannend om te zien hoe dat Bitcoin-systeem, hoe zich dat nu misschien op dezelfde manier gaat verkopen aan de commercie, maar misschien ook wel zich handhaaft. Dat is het spannende van dit moment.
Waar zie je nu al elementen van centralisatie optreden?
Bijvoorbeeld bij de kantoren waar je bitcoins in euro's of dollars kunt omwisselen.
Ja.
Die worden op dit moment heftig gereguleerd.
Ja.
En de bedrijven waar je in bitcoins kunt beleggen, die contactpunten tussen het bitcoinsysteem, dat heel erg onafhankelijk is, en de traditionele financiële wereld, die worden op dit moment gereguleerd.
Ja.
En daar gaat de overheid zijn stempel op drukken. En daar gaat ook de commissie zijn stempel op drukken. En dat is een open vraag of de onafhankelijkheid van dat bitcoinsysteem in stand blijft.
Ja, ja.
Met alle zegeningen die dat met zich mee zou kunnen brengen. Maar ik heb daar een hard hoofd in. Omdat dit soort peer-to-peer openbare systemen zijn meestal vrij weerloos. Omdat je vroeg of laat toch, noem je dat ook weer, de tragedy of the commons krijgt.
Ja.
Waarbij het voor een individu toch aantrekkelijk is om zich een steeds groter deel van die taart toe te eigenen en de gemeenschap daar weinig tegenover kan stellen.
Ja. Nou ja, je begon zelf met je micro, hoe noem je het?
Microcache.
Microcache. Maar ja, je hebt natuurlijk ook de Fairphone gehad. En je drone, nu met kerst. Iedereen geniet nog steeds van jouw kerstkaart. Want eigenlijk ben je natuurlijk ook heel beroemd geworden door je kerstkaart. Kun je iets vertellen over je drone-initiatief? En ten gevolge daarvan je kerstkaart.
Ja, nou het gekke is, die drone heb ik al jaren geleden gekocht.
Ja, dat is een technologie.
En ik heb er dus jarenlang niks mee gedaan.
Waarom niet? En waarom kocht je hem?
Ik heb hem gekocht omdat ik wel vond dat ik een drone... Sterker nog, ik had al een drone. En ik doe dat vaker. Als er een nieuw soort product is, dan koop ik...
Testen.
Dan, precies, testen. Maar dan koop ik het liefst, om te beginnen, de goedkoopste shit die er is.
Ja.
En met een goede reden, in deze plaats, goedkoop is goedkoop. Maar ook omdat goedkoop vaak een beetje rommel is. En het is een handige manier om uit te vinden wat je echt nodig hebt. Dus dat heb ik ook met telefoons gedaan en met van alles en nog wat. Eerst gewoon goedkope rommel kopen, dan uitvinden wat je echt wil hebben en dat dan kopen. En ik had dus een goedkope slechte drone gehad. Die kon ik nooit langer dan een halve minuut in de lucht houden, want dan viel hij naar beneden. Niet te besturen.
Omdat hij snel heen
niet gestabiliseerd.
Niet gestabiliseerd, ja.
Dus dan moest je met de knopjes doen. En toen wist ik dus, ik moet een gestabiliseerde drone hebben, die als je niks doet, zichzelf in de lucht houdt. Mijn tweede drone had dat.
Even toch merken dat mensen ook weten van...
Ik heb een DJI gekocht.
Een DJI.
Dus een dominant merk.
Ja. Met de Phantom 1 en 2 heb je uit mijn hoofd.
Ik heb de Phantom 3.
Je hebt de Phantom 3 zelfs.
Tussen zijn ze bij, weet ik het, 4 of 5. Okay. En andere types die niet eens meer Phantom heten. Dus het is allemaal veel verder.
Ja.
Dus die heb ik gekocht. Maar het was wel een beetje...
Om er wat mee te doen, alleen experimenteren, testen? Of had je ook echt een doel?
Geen idee, nee.
Geen doel?
Vliegen... Mooie foto's en video's maken, want ik wist wel dat dat mogelijk was.
Nog heel even, doe je vaker dingen zonder doel? Bijvoorbeeld met je crypto. Dat is eigenlijk meer onderzoeken en meer testen en onderzoeken. Dan dat je hebt van, ik wil heel veel geld maken. Of ik wil video's maken. Of ik wil de beste telefoon hebben. Of ik wil weten hoeveel vogels in en uitvliegen met IoT, de consto.
Ja.
Heb je vaak een doel als je met zo'n experiment begint? Of
ik heb vaak wel een doel.
Wel een doel?
Ja, vaak wel, maar vaak ook niet.
Oh, dat is van alles wat.
Ik heb ook wel bijvoorbeeld videocamera's gekocht. Verschillende zelf. Een hele rij videocamera's heb ik versleten, zou ik bijna zeggen. Maar juist niet versleten. Want dan kocht ik ze. En dan deed ik er vervolgens eigenlijk maar heel weinig mee. Omdat het met... tegenwoordige videocamera's heel makkelijk is om opnames te maken. Maar om daar vervolgens ook een serieus filmpje van te maken dat leuk is voor mensen om naar te kijken. Dus dat een verhaal vertelt of mooi is. Of, kost veel tijd.
Ja.
Want dat zie je ook aan die kerstkaarten van ons. Want we steken daar serieus werk in.
En wil je even vertellen wat die kerst... Even beschrijven.
De kerstkaart van dit jaar... Laat een beweging van die drone zien. Die begint ergens hoog in de lucht. Kijk je naar de horizon.
In Zellem, hè?
Zeddam, precies.
Zeddam, de woonplaats. Dat is het.
Dus kijk naar de horizon. In de avondschemering, dus je ziet nog wel wat van de omgeving. Maar de lampjes zijn ook al aan.
Hoeveel dagen kostte het dat je de juiste avond had, dat je dat mooie avondlicht had?
Ik heb geen idee meer. Het is ook heel moeilijk om die tijd in kaart te brengen, want ik ben...
Nee, ik kan me zo voorstellen dat je iedere avond klaar zit. Shit, weer bewolkt.
Nee, dat niet.
Nee, dat viel niet. Okay.
Ik ben wel... ik ben bijvoorbeeld op een dag ben ik naar buiten gegaan om met die drone op en neer te vliegen, om in de gaten te krijgen wat de juiste beweging was.
Ja.
En wat de juiste richting was om naar te kijken. En hoe ik dat in vredesnaam moest doen als ik aan tafel zat met mijn echtgenote aan een soort kerstmaaltijd buiten. Want dat was het eindshot. Beginnen. Hoog in de lucht. En dan naar beneden. En dan terechtkomen bij die intieme scène waar wij elkaar toeproosten op het nieuwe jaar. Wat was de vraag ook weer? Hoeveel dagen?
Ja.
Dus ik ben aan het testen geweest voor die beweging. Gewoon bij daglicht. Ik ben verschillende dagen naar buiten gelopen om in de gaten te krijgen op welk moment van de dag het licht ideaal was. Dat ik dus de juiste combinatie had van... het is nog een beetje licht, maar het is ook al een beetje donker.
Ja.
Ja, en toen moest het nog een keer mooi weer worden. Want we wilden toch eigenlijk wel graag dat het er ook mooi uitzag. Nou ja, maar als ik me afvraag hoeveel tijd heeft dit me gekost. Jeetje, mijn echtgenote is inkopen wezen doen. Want die koopt elke keer toch weer een krat vol kerstballen en Tuurlijk. Dat soort artikelen. Wat heb ik nog meer gedaan? Nou ja, ik ben ook buiten dat testen van die precieze vlucht ben ik met mijn drone aan het oefenen geweest. En ik heb geen idee.
Okay, maakt niet uit. Oké, Fairphone, ik ga er allemaal niet te veel op in, want ik heb er onwijs veel vragen.
Ja.
Wat beschouw je als je grootste prestatie in je leven?
De andere kant.
Kom maar even met een vraag, zeg.
Ja. Wat vind je echt knap van jezelf?
Ik wou dat ik over deze vraag had kunnen nadenken.
Ja, misschien had ik dat van tevoren moeten doen.
Oké. Okay. Nou ja. Ik zal een mogelijk antwoord.
Ja?
Is dat ik op een gegeven moment bij dit bedrijf een praatprogramma over ICT heb kunnen beginnen.
Ja, was dat zo
Want
moeilijk?
Want dat ging niet vanzelf. Dat is best. Zal ik dat verhaal vertellen?
Ja, vertel.
Best een heel aardig verhaal. Ik was hier
Want nu lijkt het logisch, hè? Over tech, ICT, weet je, dat is nu in 2020.
Hebben we gewoon.
Maar het is interessant, hè? Want tech is natuurlijk nu een aparte tap in nieuws. Weet je, business nieuws, buitenlands nieuws, economie en tech. Dat is pas sinds een jaar of 10. Ja, dus wij weten dat nog, dat toen het kwam. Dus jij bent daarmee begonnen, onder andere.
Ik heb hier ooit contact gezocht met Michiel Bikker-Kaarten, die oprichter en hoofdredacteur was. Om eens te vragen van, zal ik eens wat doen bij jou, bij BNR? En daar kwam een column uit. Hij was toevallig op dat moment net op zoek naar iemand die een column kon schrijven over, was toen nog internet, geloof ik. Moest een column over internet komen.
Ja.
En hij had een sponsor, hij had alleen nog geen columnist. En toen liep ik binnen en, weet je wat, doe jij dat
doe
maar.
Doe jij het dan maar.
Ja. En toen ik dat eenmaal deed, toen heb ik tegen hem gezegd, weet je, ik vind eigenlijk dat er ook een praatprogramma over ICT moet komen. En dat kan ik wel maken. Toen zei hij, op dat moment lag er nog velden vol zendtijd, uren zendtijd lagen de braak, vooral in de avond. En hij zei, dus prima, ga je gang, kan je alleen niet betalen. Waarop ik zei, zo werk ik niet. En toen hebben we afgesproken dat ik zelf op zoek zou gaan naar manieren om daar geld aan over te houden. En toen ben ik de boer op gegaan met een soort plan voor een Harry Mens-achtige constructie. Je weet wel, Harry Mensen die laat zich gewoon betalen.
Als het bedrijf komt.
Ik dacht, dat ga ik gewoon proberen. En dan waarschijnlijk niet inderdaad, maar ik dacht, ik ga mijn eigen ruggengraat testen. Ik ga dat gewoon doen en dan ga ik toch proberen streng te zijn voor de mensen die mij betalen.
Ja.
Nou ja, toen ik voldoende mensen had om dat lucratief van de grond te krijgen, toen zei ik, dit heb ik bedacht. Waarop half BNR of heel BNR in elk geval, de powers that be hier, zeiden van, maar zo zijn we niet getrouwd, dat gaan we niet doen. Maar daarmee had ik wel laten zien dat er mogelijkheden waren.
Ja.
En toen hebben ze gezegd, weet je wat, wij betalen je wel. Dan gaan we gewoon via de kanalen die daarvoor zijn, namelijk de afdeling sales, gaan we kijken of we dat ook nog kunnen sponsoren.
Ja.
En zo is het programma, kreeg toen de naam De Elektronische Eeuw. Praat over 2003 of 2004 of zo. Is begonnen en daar is BNR Digitaal een nazaat van.
Ja, mooi. Heb je mij ooit nog gebeld toen ik in Japan zat?
Sorry. Ja, jij was toen een van mijn eerste. Ik heb toen ook een buitenlands correspondentennetwerk zelf opgezet.
Grappig.
Ik had iemand die in Brazilië, jij zat in Japan. Ik had mensen in Amerika en in India en noem maar op. Het was echt hartstikke leuk.
Hey, dat was de digitale eeuw. Hè? In welke eeuw, als je mag kiezen, zou je geboren willen worden of geboren willen zijn?
Ik vind dat ik het niet slecht getroffen heb.
Nee, je vindt het fijn.
Met geboren worden in de 20e eeuw, want prachtige dingen meegemaakt, maar ik denk wel dat iedereen dat zegt.
Nee, 2620. Lijkt me geweldig. Ik ben zo nieuwsgierig naar 2620.
Oké.
Okay. Ja, 600.
Nou, dat vraag ik je dan wel in de volgende week. Aflevering. ik heb zulke mooie. Ik ben geboren. Ik herinner me nog, laat ik het zo zeggen. Ik herinner me nog de tijd dat mijn ouders geen televisie hadden. Dat ik dus als peuter sommige avonden in de week in een deken werd gewikkeld en meegenomen werd naar de buren om te kijken naar Barend de Beer op de televisie.
Mooi.
Ik herinner me nog de dag dat mijn ouders een auto kochten. Ik herinner me nog de dag dat bij ons thuis telefoon werd aangelegd.
Mooi.
Dus, En dat we alleen nog maar met de trein naar mijn grootouders komen. Nou, al die dingen. Dat heb ik allemaal binnengedragen zien worden, zeg maar. En dat is toch wel heel bijzonder.
Dat is heel leuk. Hey, en wij maken de technoloog met elkaar. In welke, want ja, mooi, je hebt heel veel geschiedenis met technologie. Want je bent 62 en je vertelt net over de auto. Is de auto, is de tv mooi? Welke technologische uitvinding of zeg maar wat er ineens kwam, heeft je het meest aangesproken, fascineert je het meest, vind je het prettigst?
Ja, dan kan ik eigenlijk alleen maar internet noemen. Dat is zo'n bom geweest.
Had je dat gelijk al door? Wanneer had je dat door?
Ik had het niet door dat het zou worden wat het nu is. Ik denk dat niemand dat door heeft gehad. Maar ik had wel onmiddellijk door...
Steve Ballmer zeker niet.
Wat zeg je?
Steve Ballmer, die had het niet door.
Steve Ballmer had het,
die had het niet door.
Bill Gates, hè?
Bill Gates.
Ja, dat internet schitterde.
Ook Steve Ballmer, volgens mij, hoorde ik ook van de week een keer. Maar goed, doet hij niet.
Zou goed kunnen. Steve Ballmer heeft ook de iPhone totaal.
Ja, daar hoorde hij.
Nou ja, en nog veel meer.
Ja.
Het grappige is, ik weet het nog goed. Mijn toenmalige vrouw, die kwam terug. Die was in Utrecht geweest, boodschappen doen.
Welk jaar was dat?
Ik denk dat het kan 94 zijn geweest of 95. Ja. En die kwam terug en die zei van, dat was zo grappig. In Utrecht stonden mensen op de Oude Gracht of zo, stonden diskettes uit te delen. Heb ik voor je meegenomen, want het leek me wel iets voor jou.
En dat
Nowhere. Dat was een Utrechtse internetprovider. En die was dus gewoon aan mensen op straat diskettes aan het uitdelen van, word klant bij ons. En ik had al eerder heel even internet gehad. Het is ook een leuk verhaal trouwens. Ik had contact met Rob Gongrijp. En nou praat ik over, ik denk over 1990 of zo.
Ja.
En ik kwam voor hem voor andere dingen. Die hadden met hacken van het telefoonnetwerk te maken. En op een keer zei hij van, dan moet je nog even meekomen naar mijn kamer, naar mijn computer hier. Dan laat ik je wat zien. En toen begon hij vage dingen te doen op zo'n zwart scherm met lettertjes. Hè, command line interface. En toen deed hij een aantal dingen. Zei, dit is internet. Dat is heel bijzonder. En dat had hij dankzij zijn contacten bij de universiteit. En toen dacht ik al van, oh, dat is interessant. En toen dacht ik, wacht even, ik kom van de Universiteit Utrecht. Ik woon vlakbij Utrecht. Ik ga dat proberen bij de Universiteit Utrecht. En toen ben ik erin geslaagd om een tijdje lang een internetaansluiting te hebben via de Universiteit Utrecht met mijn, ik weet niet wat het was, 14K4 modem.
Ja, ik had ook een 14K4 modem.
Ergens in de buurt van 1990, ik weet niet meer precies.
Nee, later, maar goed.
Ja. Ik deelde een aansluiting met mensen die ik helemaal niet kende. En de e-mail was dan ook een totale puinhoop. Ja. Ik kon wel mail versturen, maar ik kreeg nooit wat terug. En het was ook heel ingewikkeld, omdat het geen grafische interface was. Dus met een hele rare editor. En dat begreep ik allemaal helemaal niet. Maar dat is een van mijn historische gemiste kansen. Mm-hmm. Dat ik toen niet daarop ben gesprongen. Want mensen die dat toen wel hebben gedaan, die hebben boeken geschreven die in de begintijd van het World Wide Web heel goed werden verkocht.
Ja, en die hebben je bij die.
Maar goed, in 1995 kwam mijn vrouw dus thuis met zo'n diskette. Toen had ik inmiddels een computertje met Windows. En toen heb ik dus met veel moeite internet aan de praat gekregen met Trumpet Winsock en zo, weet je wel, allerlei ingewikkelde dingen die je moest installeren en beheersen om überhaupt verbinding te krijgen. Ja. Het kostte vrij veel geld, 5 gulden per uur.
Oh, dat weet ik niet meer. Maar je moest wel inbellen, ja. Dat weet ik wel.
Inbellen. Dus telefoonkosten. Maar ook nog 5 gulden per uur voor de provider. Dus dat waren echt avonturen. Maar ik had onmiddellijk door, dit is geweldig. Ik kan e-mail versturen. E-mail vond ik echt een van de allermooiste dingen. En natuurlijk dat World Wide Web. Waarbij je opeens toegang had tot allerlei merkwaardige dingen. Websites die in de eerste tijd met z'n allen in een boek pasten. Ik had een boek. Mm-hmm. Daar stonden alle websites in.
Ja.
Maar goed, dat dus.
Nou ja, maar waarom?
Allermooiste.
Ja, maar je doet me heel. Kijk, ik had in 1995 ook internet, vond ik gaaf. Maar bij mij, ik weet nog het moment dat ik echt van, nou, nu verandert mijn wereld. Dat was dus niet 1995, dat was in de trein van Sloterdijk terug naar Amersfoort, Koning Soest. En ik zat te wappen, dat was in 2000.
Wireless Access Protocol.
Yeah. En ik zat te wappen op mijn 7110. En ik kon dus, nieuwsverslaafd, ik kon het ANP-nieuws kon ik lezen.
Ja.
Nou, en dat hoeft dus niet meer in de krant. Je had allemaal kranten nog.
Ja,
maar ik kon gewoon alleen maar op mijn mobiel dat bekijken. En toen ging bij mij echt alles gek, hè? Dat iets waar je verslaafd bent, nieuws. En dan kan je dat heel makkelijk tot je krijgen.
Ja, 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 ja.
En dan pak je hem.
En ik weet het verschil tussen jou en mij in dat geval.
Nou, wij hebben heel veel verschillen.
Genoeg.
Genoeg.
Komen we nog op.
Ja.
Jij bekeek dat als, als consument.
Ja,
en ook, denk ik, een beetje als zakenman.
Ja.
En ik bekeek het als consument natuurlijk ook.
Ja.
En als journalist.
Ja.
En voor mij was dat in 1995 dat internet een instrument om mijn werk beter te doen. Maar B, een onderwerp.
Ja.
Ik had onmiddellijk eindeloos veel onderwerpen.
Ja.
Hoe je e-mail gebruikt. Ja. Dingen die je opeens kon bereiken via het World Wide Web. Allerlei apps. Nou, je kon in 1995 ook al meteen via webcams. Dat is een tijd lang mode geweest. Je kon mensen spreken die je niet kende.
Ja.
Dat vindt nu niemand meer interessant. Maar toen wel.
Nu liever niet.
Want
blokken.
De enige mensen die je zo op deze manier kon bereiken, dat waren mensen die je niet kende. Ja.
Weet
je
wel, en die vonden het leuk dat ze werden benaderd.
Ja, precies. Door mensen die ze niet kenden. Want iedereen die je kende had het helemaal niet.
Ja.
Die begreep hier helemaal niks van.
Ja. Zo mooi inderdaad het verschil. Dus jij, dat hadden we ook al met je huisje en met je Fairphone en je taxfiets. Is jij onderzoeken, je drone, je onderzoeken vind je al heel erg mooi. En ik ben echt een gebruiker. Ik vind mooi als het op grote schaal wordt gebruikt. En hoe dat komt dat je het op grote schaal gebruikt.
En ik vind het interessant als het nog niet op grote schaal wordt gebruikt. Wie gebruikt het? Hoe gebruiken ze het? Hoe is het voor mij om het te gebruiken? Ja. Is het moeilijk? Of is het dat is voor mij ook vaak een criterium om dingen te omarmen of af te wijzen. Want dat hele vroege internet, dat was dermate ellendig om te gebruiken. Daar ben ik dus op afgeknapt. En het was pas.
Ja, dat was dus te. Dat is te vroeg.
Ja.
Dus die heb je heel vroeg.
En die primitieve drone ook. Was toen die gestabiliseerd was. Toen dacht ik van, nou is het voor mij ook interessant. Niet alleen als journalist, maar ook als gebruiker.
Ja. Oké, dus de eeuw is hetzelfde. Ik wil nog iets over je muzieknummers, maar dat moeten we niet doen. Want dat vind ik wel heel erg grappig. Dat is ook onderzoek natuurlijk. Dus de muziek die je maakt. En hoe makkelijk je muziek maakt dankzij alle technische hulpmiddelen die we hebben.
Daar wil ik dan toch iets over zeggen. Want ik kan niet muziceren. Ik heb heel veel instrumenten geprobeerd.
Ja.
Mondharmonica, basgitaar, met blokfluit begon het ooit. Toetsen, van alles en nog wat. En ik heb gewoon geen talent. Maar dankzij de digitale instrumenten
heb je ineens heel veel talent.
Kan ik toch, nog steeds niet. Kan ik toch iets maken?
Dat is heel goed.
Wat iets weggeeft van muziek. En dan kan ik ook nog. Want ik kan goed luisteren naar muziek. En dan hoor ik echt wel dat er wat op aan te merken valt.
Waar komt de behoefte vandaan om dat te maken? Omdat je weet. Kijk, ik zou het niet doen. Want ik weet van, ik word toch niet goed erin. En laat dan maar zitten.
Oh, nou dat kan ik wel uitleggen, want dat durf ik wel te zeggen. Wat ik wel heel goed kan, dat bevestigen ook heel veel mensen, dat is teksten schrijven.
Ja.
Ik schrijf al sinds mijn studententijd versjes. En die worden volgens mij steeds beter. Verschillende periodes, studententijd en toen een tijd niet. En toen rond de eeuwwisseling en toen weer een tijd niet. En nou sinds een jaar of 3, 4 weer wel. En ze worden al maar beter, vind ik zelf. En dat hoor ik ook.
Kan je iets misschien uit eigen werk voordragen?
Dat wil ik wel doen. Ik ken er wel een paar uit mijn hoofd.
Ja, doe er even eentje uit je hoofd. Dat vinden mensen
heel leuk. Hier komt er een die heet De Machtige Vloeistof.
Ja.
Vaak gaan ze over technologie, maar deze niet.
Ja, oké.
Zij is wit als een bruid op de mooiste dag. Koel als een kolkende beek. Wat klokt en klatert haar heldere dag. Haar heldere lach elke dag van de week. Zij geeft mij vreugde en energie. Zij is mijn remedie voor melancholie. Mijn liefste reikt mij zwijgend een kelk met die machtige vloeistof. Volle melk.
Jeetje.
Het is het lokkende licht van de avondster waarin het geschreven staat. Van alle muziek, van dichtbij en van ver, weet de natuur hier de maat. Wolken bejagen het hijgende zwerk. Kraaien bekrassen het dak van de kerk. Boomtakken zwiepen de runderen dol. En de katten miauwen. De melk is weer vol. Zij schuimt en sist op de gloed van mijn vlam en brengt me haar heerlijke dromen. Mijn God, ik wou dat de melkboer kwam. De sappen moeten weer stromen. Weet als je komt dat ik knipoog en wenk. Doe me een krat, een pellet, een tank. Voed mij dan, voor ik verweek en verwelk. Het kijkglas moet vol zijn, net als de melk.
Hoe maak je zoiets?
Ik heb geen idee.
Nee, maar ik bedoel, ga je zitten s'avonds, s'nachts? Hoe ontstaat jouw...
Dit is er toevallig één, die was er, en deze is 20 jaar oud of meer. Die was er zomaar opeens. Dat was bam.
Heb je een bepaald ritueel?
Maar nee, soms moet ik echt heel lang piekeren. Ik heb net een nummer gemaakt, dat gaat over overheid en ICT. Die herinner je waarschijnlijk wel. Staat op YouTube en zo.
Ik zal het in de show notes zetten.
Ja, en dat is gewoon het product van ik wil iets schrijven over overheid en ICT. En daar ga ik nu over nadenken. En al duurt het weken, heeft ook weken geduurd. Ja. Stukje bij beetje schrijf ik dat vol.
Ja.
En nou, dat is gelukt. En dan ga ik ook net zo lang door tot ik het echt goed vind. Want ik gooi dan heel veel weg en begin vaak opnieuw en weet ik veel. Mm-hmm. Dus dat is er eentje die is echt, hoe heet het ook weer? Meer door transpiratie dan door inspiratie.
Ja, en daar geloof je ook in?
Kan ook. Ik bedoel, het kan op de ene manier en op de andere manier. Het is niet altijd hetzelfde.
Hey, denk je dat... Dicht jij de mens unieke eigenschappen toe? Dit kan een AI nooit verbeteren? Of wat is jouw visie daarop?
Nou, dat is heel gevaarlijk, hè?
Ja, maar ik vind die discussie wel even goed.
Ja, ik maak altijd de vergelijking met de schaakcomputer. Het is heel lang zo geweest dat er werd gesmaald over de schaakcomputer. Het begon met schaakcomputers kunnen niet schaken. En toen, ja, ze kunnen natuurlijk wel een beetje schaken, maar een grootmeester verslaan ze nooit.
Ja.
Oh ja, grootmeesters verslaan ze toch. Nou, weet je wat, de wereldkampioen verslaan ze nooit. Tot ook dat gebeurde. En toen was het, ja, maar je herkent de schaakcomputer toch aan zijn stijl. Nou ja, dat is een voortdurend terugtrekkende beweging geweest.
Ja.
Die we nu meemaken met dingen als schrijven. En dingen als herkennen,
ja.
Patronen. Patroonherkenning was ook heel lang iets van... Nou, patroonherkennen, dat doen mensen. Computer rekent wel. Nou ja, dat hou je dus niet vol.
En dan...
Nu kan een computer best wel een rijmpje maken, denk ik. Maar dan lach je kapot. En als je maar lang genoeg volhoudt... als de programmeurs maar geïnspireerd genoeg zijn... dan zullen ook echt goede gedichten... met of zonder rijm, dat kan mij dan verder niet schelen. Die zullen echt ook wel door computers geschreven kunnen worden. En verhalen, en nieuwsartikelen, analyses, noem op. Ja, dat geloof ik wel.
Ja, en bewustzijn? Een menselijke eigenschap waar iedereen zegt van... dus wordt kunstmatige intelligentie ooit zo dat ze... nou, gewoon dat ze ook bewustzijn kunnen maken wat de mens heeft?
Dat vind ik heel moeilijk. Maar eigenlijk denk ik van wel. Omdat het volgens mij toch een kwestie is van voldoende complexiteit. En jeetje, heeft een hond bewustzijn? Heeft een hamster bewustzijn? Ga de ladder maar af. Hè. Heeft een bacterie bewustzijn? Ik ben een keer een hoogleraar biologie tegengekomen in Amerika, die hield stijf en strak vol dat een bacterie ook bewustzijn had. Is heel raar, omdat wij het associëren met een centraal zenuwstelsel, en dat heeft een bacterie echt niet.
En moet je dus jij denkt het wel.
Heeft een computer geen bewustzijn, dan heeft het internet misschien wel bewustzijn, weet je wel.
Nou, dat vind ik de laatste tijd zo'n interessant onderwerp.
Heeft een mierenhoop bewustzijn? Een mier misschien niet. Maar ja. Douglas Hofstetter, Gödel Escherbach, die kent aan een mierenhoop bewustzijn toe.
Nou, dat vind ik 2020, want stond wij ook een beetje terugkijken in het jaar. Ik vind dat de hele complexe systemen, dat we de corona, het virus, dat is complex. Dat kunnen we niet lineair verklaren. En ook een economie is een complex systeem. Dat is heel erg.
Heeft een economie bewustzijn? Heeft de aarde bewustzijn?
Heeft aarde, het klimaat heeft dat bewustzijn? Dus zeg maar in die hele systemen. En wij kunnen natuurlijk, weet je, al onze oplossingen zijn heel vaak, kunnen we niet denken in complexe systemen. Dus jij zegt uiteindelijk kunnen dus kunstmatige intelligenties... Nou, dat vind ik interessant. We hebben ook een technologische keer daarover
hier gekoppeld trouwens de definitie van bewustzijn. Hè? Je kunt het hebben over gaan we dat bereiken, ja of nee.
Wat is jouw definitie?
Maar wat vind je eigenlijk bewustzijn? Dus dat is wat ik bewustzijn vind. Ja. Ja, daar heb ik eigenlijk ook geen idee van.
Ja, ik heb een beetje van dat je dus naar het zelf kan kijken.
Precies, wat ik net zeggen, zelfreflectie.
Ja, die.
Ja, en daarover kunnen nadenken, daar vragen over kunnen stellen.
Wat ik dus in die complexe systemen... nu komen de vragen waar ik zelf helemaal over voorloop. Ik hoorde een Big Five van Big Tech. Die trouwens, mag ik niet bij BNR zeggen, maar die ik matig vond. Maar er was
zijn ook wel technologen die matig waren.
Uiteraard.
Ja.
We hoeven toch niet de technoloog te evalueren?
Nee, dat gaan we nu zeker niet doen.
Nee, als mensen, prima.
Volgende kerst of zo.
Volgende kerst. Nee, maar er was de eerste dag was er een gast die had bij Facebook gewerkt. En die vertelde wel interessante dingen. Die had hij van 2011, die komt van dat designbureau. Dat had Facebook overgekocht. 2015 of 2016 is hij er weggegaan. En die vertelde, en die vond ik heel interessant... Facebook, de algoritme is zo ingewikkeld. Niemand weet meer
Ja, dat hebben we natuurlijk vaker gehoord. Ja. Niemand kent het meer. Ja. Niemand, één mens, snapt het niet meer.
Maar dat is niet alleen daar. Dat is ook bij alleen algoritmes die sollicitanten beoordelen. Of rechtszaken beoordelen.
Ja. Dus, maar dat wordt natuurlijk onwijs interessant.
Groot ethisch probleem.
Dan wordt het interessant, want we zeggen, oké, dus de algoritme, niet één mens die kent het. Het is een collectief, die snappen met elkaar ongeveer, hè, ook niet precies hoe het zit. En u zegt, Europese gemeenschap, ja, big tech moet veel meer transparant worden, moeten de algoritme vrijgeven. Wat geef je vrij? De invloed van iemand die een search doet, heeft invloed op uiteindelijk de uitkomst.
Ja, het is elke dag anders.
Elke dag anders.
Ja.
Nou, dat vind ik dus vraagstukken.
Ja, dat is fantastisch. Ja, nee. En ook als we, weet ik veel, systemen die het verkeer regelen. Straks, weet je, dat is zo'n bekend probleem rondom de zelfrijdende auto.
Ja.
Hoe laat je die ingrijpen als er een botsing dreigt? Dat is dat wat, ik vind het eigenlijk een non-probleem hoor. Maar laat je hem linksaf gaan naar een groepje kinderen.
Ja, die hebben we gehad in de technologie.
Ouderen,
ja.
Of rechtsaf naar dat ene kind.
Ja. Dat Stanford-experiment.
Erg veel humbug, maar dat is misschien een apart onderwerp om het een keer over te hebben. Maar de software die dat beslist, daarvan wil je toch eigenlijk wel graag dat je op zijn minst weet hoe die werkt. Nou, zolang je die tot stand laat komen door middel van neurale netwerken, die groeien dankzij data en door
input.
Ervaring en zo. Op een genetische manier mogelijkerwijs. Hè, door kruisen en nazaten hebben. Dan weet je niet hoe het werkt. Dan is het een black box.
Precies.
En dat is een groot probleem. Daar heb ik geen oplossing voor. Maar het is op zijn minst nuttig om vast te stellen dat het zo gaat. En dat het een probleem is. Dat je eigenlijk wil dat het anders is. En,
ja,
moeilijk.
En dat is echt moeilijk. En dan zou je dus mee om moeten gaan. Zoals jij met je drone. Met crypto, met je, hoe heet dat? Je Fairphone, je vogelhuisje, hoe jij daar experimenteel mee omgaat. Maar dat kan allemaal geen kwaad.
Nee, en bovendien zijn het hele simpele vraagstukken.
Hele simpele vraagstukken. Nee, maar
hoe raak ik Google
experimenteel,
kwijt?
Of... Maar experimenteel mee omgaat. Maar met dat soort grote vraagstukken, een auto, maar ook Google, Search, Facebook.
Ja.
Dat is een grote probleem. Dat is te heftig.
Weet je, dat is het comfortabele van mijn situatie. Ik ben soms best blij dat ik journalist ben en deze vraagstukken alleen maar hoef te benoemen. Terwijl je als politicus, of als programmeur, of als CEO van een techbedrijf, moet je ze ook nog oplossen.
Ja, maar terwijl ik toch als vraag heb opgeschreven, ik zou het toch wel heel leuk vinden als je nu vestigger bent en je moet wel die reguleren. Wat mooi was, ze begon namelijk, dit is wel een beetje actueel, maar dat mag natuurlijk in een oudejaarsuitzending. Ze begon, vond ik wel heel mooi, ze wist geen vergelijking te maken en toen zei ze, ik moet denken aan het eerste stoplicht. Weet je, het eerste stoplicht was nodig in een stad in Amerika. In Ohio. En dat was nodig om de auto's, anders werd het een zootje. Zij vergeleek de regulering die ze nu proberen in Europa als een stoplicht te zien. Nu ben jij haar, wat doe je? Ze zeggen nu transparantie en al dat soort dingen.
Ja, nou weet je, dat probleem van die zelfrijdende auto is wel een goed probleem om als voorbeeld te nemen.
Ja.
We hebben last van de illusie dat dit soort dingen perfect opgelost kunnen worden. En als je van die illusie afstapt, dan wordt het alweer een stuk makkelijker. Want je moet je realiseren dat mensen dit soort problemen ook niet perfect kunnen oplossen. En dat het voornaamste waar je naar op zoek bent, is om het beter te doen dan mensen. En dat betekent, en dan kom je misschien weer terug bij wat ik dan in sommige gevallen doe, lekker experimenteren. Dat betekent dat je het experimenteel kunt oplossen. Dat je dus niet hoeft te zeggen, ik wil dit beslist model met deze boom, en als dit gebeurt, doe ik dat en dat. Want dan heb je ook nog last van de illusie dat je over perfecte data kunt beschikken.
Ja.
Maar dat doe je niet, want als je een tegenligger hebt, dan weet je niet hoeveel mensen daar aan boord zijn. En als je een botsing krijgt, dan weet je niet wat de afloop daarvan is. Dat weet je allemaal niet. Maar je kunt wel een zelfrijdende auto bouwen en op een dag vaststellen na zoveel rijuren dat die minder ongelukken veroorzaakt en minder ongelukken meemaakt. Bijvoorbeeld ook omdat hij ze voorkomt, dat anderen ze maken. Dan een auto met een mens achter het stuur.
Ja.
En dan heb je iets goeds.
Ja.
Dat je ethisch niet uit het verkeer mag houden.
Ja,
want dan hou je het verkeer te gevaarlijk.
Dat is dus echt een mentaliteitsverandering. Zodat je niet alleen maar in een 0 en een 1 en een goed en een slecht denkt.
Inderdaad.
Maar dat het beter is, minder slecht. Dat je daarin denkt. En dat is best wel lastig in hoe wij mensen gewired zijn.
Ja, wij zijn gewired op een bepaalde manier. Maar dat is dan wat jij bedoelt is, denk ik, biologisch. Dat je op een bepaalde manier werkt.
Het is wel fijn, niet fijn.
Maar we zijn ook als samenleving gewired. Ja. Doordat wij zijn gaan denken dat computers dingen perfect kunnen oplossen.
Ja.
En dat we data kunnen verzamelen. En dat we dus perfecte data kunnen verzamelen. Ja. En dat zijn denkfouten.
Ja.
Kunnen we intussen weten. Maar het probleem is een beetje dat politici dat op een bepaald moment ook op een gegeven moment zich moeten beseffen. Een taalfout waar ik een erg grote hekel aan heb. Dat moeten politici beseffen.
Ja.
Niet zich.
Ja.
En politici lopen wat dat betreft vaak wel een beetje achter.
Ja.
Zie je veel als het over technologie gaat. Ja. Dat ze daar te hoge verwachtingen van hebben.
Hoe zie jij, is technologie... Dus naar mijn idee zorgt technologie voor vooruitgang. En dan ga jij natuurlijk zeggen van... ja, maar wat is dan vooruitgang? Weet je, dat snap ik ook wel. Maar
maai me het gras maar voor de voeten weg.
Nee, maar we zijn gezonder enzovoort. Terwijl het natuurlijk altijd een downside heeft. Maar gemiddeld is het beter... denk ik, voor de mensheid geweest.
Nou, kan dat eeuwig... Jawel, ja.
Kan dat eeuwig doorgaan? Zit daar een rem op?
Daar zit wel een rem op, denk ik. Wat zal ik daar eens bij als voorbeeld halen? Nou, het verkeer bijvoorbeeld. We nemen deze aflevering op... pal voordat we gaan praten met Carlo van der Weijer over het verkeer.
Dat hebben we vorige week uitgezonden.
Precies, maar we nemen dat, ja. Maar die aflevering staat nu online, dat geeft niks.
Het is asynchroon niet.
Maar precies. Dus, maar op het moment dat mensen dit horen hebben, is dat al losgelaten. Maar op het moment dat wij dit gesprek voeren, moeten we dat nog. Maar Carlo van der Weijer en zijn compaan Maarten Steinboeg hebben een boek geschreven over verkeer en technologie. En daarin staat heel wat technologie-optimisme. Daar staat ook heel wat relativering van technologie in.
Mm-hmm.
En dat het met onze verplaatsingen best wel een beetje minder kan zo langzamerhand. Dus ik denk dat technologie ons heel veel voordelen heeft geboden, heeft gegeven op het gebied van mobiliteit. Maar dat we een punt hebben bereikt dat meer mobiliteit niet langer beter is. En dat heeft met van alles nog wat te maken, maar onder andere ook met de milieueffecten van diezelfde mobiliteit.
Nou, omdat we geen goede oplossing daarvoor hebben, omdat het ten koste gaat van het milieu. Maar ze zeggen ook ik zag vandaag nog een zonne-energie opwekken is zo goedkoop. En ze zeggen ook, straks gaan we gratis rijden. Zoals die vorige week hebben verteld. Terwijl we het nog niet hebben opgenomen. Ja. Omdat het rijden van een kilometer goedkoper is door data. En dat de energie gratis is door de zon. Zodat het geld oplevert als we ons verplaatsen.
Er zijn zoveel complexe dwarsverbanden tussen deze twee podcasts. Dat ze moeten oppassen dat de technologie geen bewustzijn gaat krijgen. Pure complexiteit.
Ja.
Ja. Nee, goed. Maar dus de technologie brengt veel voordelen. En soms gaat het over in een nadeel. Wat moet sneller gaan?
Ja, in de technologie. Dus wat moeten we afremmen? Dat slaat echt neer. Hou je daar alsjeblieft niet meer mee bezig? Dat kan, hè? Dat kan, maar jij bent nu beleidsmaker. Jij bent opinieleader.
Ja.
Dus jij bepaalt mede waar mensen meer geld, meer energie in stoppen en wat niet.
Ja.
Dus nou, wat moeten we versnellen?
Die mobiliteit kan wel een graadje minder. Wat sneller moet is het duurzaam opwekken van energie. Want in mijn ogen is het klimaatprobleem een van de meest nijpende problemen. Dat gaat de samenleving ontwrichten in mijn ogen. Is daar al mee bezig. Dus het klimaatprobleem is veel belangrijker dan welk ander probleem dan ook. Alleen niet iedereen snapt het. En er zijn allerlei vertragende effecten. Sociale effecten die dat lastig maken.
En jij denkt echt dat de mensheid daar iets aan kan doen?
Dat kan wel. Maar er zijn verschillende dingen die dat tegenwerken. En één is het inzicht dat dat zo is. Dat nog onvoldoende doordringt. Ja.
Dat is wel treurig, maar goed.
Ja, maar ook het ongelijk verdeeld zijn van de effecten. Zowel over de maatschappij, hè, want woon je in de bergen, heb je er veel minder last van. Woon je aan de kust, heb je er meer last van, bijvoorbeeld. Woon je in de woestijn of in de
tropen? Nou, ik bedoel meer van iets aan doen, omdat natuurlijk in de grand scheme of things, denk even 4,5 miljard jaar. Mm-hmm. Ja, weet je, dan gaan wij nu in een paar generaties proberen die temperatuur te laten zakken.
Nee, maar
moeten we doen, hè? Daar ben ik helemaal voor.
Ja, want die
heel erg voor.
Dat de
maar dan stel je twee generaties uit.
Staat, is irrelevant. De tijdschaal die relevant is, is de tijdschaal van de mensheid.
Oké, 3,5 miljoen.
Ja.
Maar daar bedoel ik mee te zeggen. Weet je, dan gaan we twee generaties uitstellen met een halve graad. Ja, nou, doen, hè? Doen, hè? Ik doe mee.
Ja.
Moeten we doen. Oké, okay, top. Ja. Dus we moeten de alle technologie in om climate change tegen te gaan, daar moeten we vol op. Dus
ja, al was het maar omdat het rendement zal hebben. Ja. Hè, omdat een euro geïnvesteerd in het tegengaan van klimaatverandering, die krijg je ruimschoots terug, omdat die klimaatverandering zoveel dure nadelen heeft.
Ja.
Omverrichtende effecten.
Noem maar op, bosbranden.
Dijken die je moet aanleggen, steden die je moet verplaatsen. Hele gebieden van de aarde die onbewoonbaar worden. Stukken van India en het Arabisch Schiereiland.
Vond je ook afgelopen zomer, moet ook een beetje terugkijken op 2020... die plaatjes uit Siberië. Ik heb zo'n fantasiebeeld bij Siberië.
Waar het opeens 30 graden was.
Ja.
Ja.
Nou ja, en dat methaan dat vrij gaat komen.
Je, dat zijn curiositeiten.
Jawel, maar
het Noordpoolijs dat weg is.
Ja. Heb je die plaatjes zijn ook...
Daar word ik echt helemaal bang van. Want dat is niet alleen het weg zijn van het ijs alleen. Luister. Met het feit dat de zee daar dan van. Nou, daar stijgt de zee niet van trouwens. Dat is een natuurkundige eigenaardigheid. Maar doordat dat ijs weg is, wordt er ook meteen weer veel meer warmte geabsorbeerd.
Ja, het is niet wit. Ja.
Ja.
Hey, okay,
very scary.
Okay, dus wat is meer in de zon, elektriciteit, opwekking op een groene manier enzovoort. Ja, dus daar moet veel meer geld en energie, tijd, liefde in. Ja. Waar minder in? Wat is echt onzin waar we ons mee bezighouden?
Echt onzin, kwam het vandaag toevallig weer tegen. Het is een vrij klein probleem, maar het is wel een leuk stokpaardje van ondergetekende. digitaal stemmen.
Ja, dat is echt een stokpaardje.
Ja, dat is echt een stokpaardje van mij. Maar het is zo'n interessant stokpaardje. Omdat altijd weer de mensen
daar
opstaan.
Komt altijd, ja.
Die zeggen van, nou wordt weer geroepen, we moeten stemmen via de blockchain. Of dat soort nonsens.
Ja. Nou, doe even voor de liefhebbers in 1 minuut waarom het onzin is. We hebben geloof ik al 3 technologen eraan besteed.
Iedereen moet het stemproces kunnen begrijpen.
Ja.
En iedereen moet het stemproces kunnen controleren. En dat betekent dat je het low-tech moet doen.
Ja.
Dat is 1. En 2 is ook heel belangrijk. Zelfs als je het op een verantwoorde manier kunt doen, dan gaat dat niet gebeuren. Omdat overheden zich altijd een oor laten aannaaien door de commerciële belangen. Dat is ook een natuurwet. Overheden zijn onvoldoende uitgerust. Politici zijn onvoldoende, hebben we het net ook al over gehad, onvoldoende uitgerust om technologie te beoordelen. Ambtenaren kunnen geen vuist maken tegen de verkopers van de industrie en laten zich iets aansmeren.
Ja.
Dat is een bijkomende reden. De essentie is dat iedereen het moet kunnen begrijpen. Maar een bijkomende reden is, zelfs als het verantwoord zou kunnen, dan zou je het nog niet moeten doen, omdat de verantwoorde oplossing niet gekozen zal worden.
Hoe komt dat? Omdat ze het gewoon niet kunnen.
Omdat de overheid zal altijd het onderspit delven tegenover de belangen van de industrie. En de belangen van de industrie zijn onder andere om iets goedkoops te leveren en daar veel geld voor te vragen. En dat betekent, zie je in Amerika, ontzettend helder. Er is daar nog nooit 1 stemcomputer onderzocht die goed werkte. Misschien wel goed werkte in de zin van dat hij de stemmen nog netjes bij elkaar optelde. Daar werd niet echt mee gefraudeerd. Maar die goed werkte in de zin van veilig en robuust. Op zo'n manier dat er niet mee te knoeien valt. Zo'n stemcomputer is nog nooit ontdekt.
Je hebt best wel veel, weet je, en IoT en je drone en je nummers die je maakt en je poëzie die je schrijft en de stemcomputers en crypto.
Maar ik ben ook al heel oud.
Nee, maar dat is best breed. Heb je nooit van, zou je ooit naar Mars willen?
Dat is een hele goede vraag.
Ja, dat vind ik ook.
Al veel over heb nagedacht.
Ja, dat dacht ik wel. Want het is ook weer een van je Space Cowboys. Dus ook weer in de breedte. We gaan eerst over Mars en dan waarom zo breed en waarom niet diep. We gaan naar Mars.
Ik zou het ontzettend graag willen. Ik weet niet of ik het zou durven. En ik denk dat we binnenkort... Ik betwijfel in de eerste plaats van het verhaal apart of het ooit zal gebeuren.
Ja.
Maar dat even terzijde, als academische vraag zou ik mee willen naar Mars. Ik zou dat een hele moeilijke vraag vinden, omdat het zo aantrekkelijk is om ergens te komen waar nog nooit iemand geweest is. Ik vind het heel mooi om in de Poolgebieden te zijn, bijvoorbeeld, omdat daar zelden iemand komt. Als een van de eerste op zo'n plek als Mars zijn, dat is fantastisch.
Heb je dat veel meegemaakt, dat je op een plek kwam waar nog nooit iemand geweest was?
Nou, ik denk niet dat dat zo is, want de plekken waar ik ben gekomen, daar waren vrij reguliere reizen heen mogelijk.
Maar wel in je fantasie.
Waar ik geweest ben, de plek van het behouden huis van Willem Barents. Willem Barents heeft overwinterd, daar heb ik gestaan. Ik heb gestaan bij de resten van zijn huis. Maar goed, hij was er al geweest.
Ja.
Anders was het voor mij ook niet interessant geweest.
Nee, maar je liep net even naar rechts en op die plek had nog nooit iemand gelopen.
Dat is goed denkbaar. Dat ik ergens heb gestaan waar nog nooit iemand... Ja. Maar goed, die eenzame gebieden. Maar Mars, zoveel risico's om gewoon te sterven daar. Zoveel kans om gierend gek te worden onderweg.
Mooi.
Met die de opgesloten zijn met een paar mensen in veel te klein... Misschien word ik wel claustrofobisch.
Ja.
Weet je wel, misschien sterven we wel een jammerlijke dood door een of andere zonneuitbarsting. Want ik denk dat dat ook hele grote risico's zijn. En ik heb ook nog wel mensen om wie ik geef hier op aarde.
Ja, dat lijkt mij het grootste probleem.
Ik heb pas een televisieserie gezien die ik iedereen kan aanraden. Die heet Away op Netflix.
Ik schrijf hem op Away.
Prachtig televisieserie. Ook stampvol. Rauwe emoties met fantastisch acteerwerk over een reis naar Mars.
Gaaf.
Een gezin, pa en moe, werken bij NASA.
Ja.
Pa wordt aangewezen om thuis te blijven. Moe wordt aangewezen om gezagvoerder te zijn van de eerste vlucht naar Mars. Ja. En ze hebben een dochter. Nou, je kunt je al voorstellen wat daar allemaal kan gebeuren. Dat gebeurt ook allemaal.
Ja.
Weet je wel? En... dan denk je van, nou...
En wat is de angst om dood te gaan? Of wat, welke angst...
Ja, kijk... Ik volg de wereld, ik volg de technologie. Ik wil zo lang mogelijk leven eigenlijk, om zoveel... Ik, bij wijze van spreken...
Ik ben nieuwsgierig.
Ik roep wel eens, ik wil weten hoe het afloopt. En het loopt natuurlijk nooit af.
Ja.
Maar ik wil van zoveel mogelijk dingen weten hoe ze verder zijn gegaan. Dat betekent dat ik zo lang mogelijk wil leven. Ja. Dus ik wil eigenlijk helemaal niet doodgaan op het moment dat ik nog niet had hoeven doodgaan.
Ben je bewust in je leven, en nu kijk ik wel terug op je leven, is altijd mooi.
Ja, kan nee. Ik al. Ik kan zo,
ja, dat
zo
kan aan. Jij, hè. Ja. Nee, maar ik doe dat ook heel vaak.
Ja.
Kijk, en ik ben bewust, ben ik breed, want ik ben nieuwsgierig. En ik ben minder, ik kan minder diep, want dat vind ik gewoon minder interessant. Dan heb ik het al, ik kan die diepte niet in, dus ik ga lekker breed, vind ik gaaf van alles wat. Heb jij dat ook, of waarom ben jij nooit de diepte ingegaan?
Nou, ik denk dat dat een overeenkomst is tussen ons tweeën. We willen allebei heel graag de breedte in.
Van alles
weten. We willen ook heel graag allebei de diepte in.
Ja, maar, maar goed, de echte diepte, dan ga je promoveren.
Nou ja, alles is relatief.
Ja, daarom.
Maar ik vind sport ook fantastisch, weet je wel. Ik probeer ook zoveel mogelijk
te
sporten.
Oh, je tax moeten we het zeker hebben.
Weet je?
Nee, ja, je tax is belangrijk.
Volgende kerst. Maar
met zo'n hobby, zei ik. Ik heb helemaal geen hobby's. Dat vind ik zo grappig. Okay. Je hebt heel veel hobby's.
Oké, nou, dat vraag ik je de volgende keer wel.
Ja.
Maar
is het volgende week, hè?
Ik geloof het wel. Geef niet helemaal
maar blijven Carlo.
Als we per ongeluk uitzendingen verwisselen met het uploaden, dan kan het ook nog wel anders zijn.
Dat moet eigenlijk expres doen.
Allemaal gebeurt.
We moeten eigenlijk expres doen.
Ja. Ik ben dus gek op de breedte. Ik vind het heel leuk om zoveel mogelijk dingen te proberen. Ook verschillende sporten en verschillende vakken. Toen ik natuurkunde studeerde, ging ik gewoon zitten bij colleges rechten.
Ja, mooi.
Omdat ik het zo leuk vond.
Ja.
En dat soort zaken. En ik heb, dat zul je ook wel ergens zijn tegengekomen. Ik heb groot rijbewijs gehaald en diploma vervoer gevaarlijke stoffen. En
doe maar
gewoon
op.
Allemaal leuk en interessant. Ja. Waarom zou je het niet doen als het kan?
Hey, ik heb ook nog wat Tim Ferriss vragen.
Pardon?
Ik heb wat Tim Ferriss vragen. Okay. Ja, dat zeg je niks. Dat
is Tim Ferriss. Ja, is volgens mij een oplichter. Maar
ja, waarom? Ik luister bijna niet meer naar hem, of vroeger wel.
Nou, kijk. Die pretendeert dat hij kan leven van 4 uur werk in de week.
Die werkt gewoon.
En waarom kan hij leven van 4 uur werk in de week? Omdat hij een boek heeft geschreven over 4 uur werk in de week. Ja. Anders had hij dat nooit gekund.
Ja.
En dat is de mensen uitleggen hoe je geld kunt verdienen. En daar je geld mee verdienen.
Zo vermoeiend allemaal.
Ja.
En al die 7 steps tot succes. En wat je moet doen.
Hulpboeken.
Wat
al dat
gelul allemaal.
Ja. allemaal pretenties.
Hoe komt dat jij dat? Dat vind ik veel interessant. Hoe komt dat jij dat gelul vindt? Want ik vind dat ook. Maar iedereen vindt het fantastisch. Dan moeten we dus nu de 7 steps to a successful social media campaign. Denk ik, rot op.
En over een jaar is het allemaal weer anders.
Ja.
Ik denk dat ik kan zeggen, en iedereen mag het daarmee oneens zijn, maar ik denk dat ik kan zeggen dat ik dat doorzie. Omdat ik rationeel denk. En als ik dat soort verhalen hoor, dan denk ik, oh ja, waarom denk je dat dat zo is? En wat heb je gedaan om te weten dat dat zo is?
Ja.
En dan kom ik bij zo'n type als Tim Ferriss al vrij gauw erachter dat het circulair is. En dat hij kan uitleggen, zo kun je in 4 werkuren per week de kost verdienen. Nou. Dat hij dat kan, alleen maar omdat hij dat boek heeft geschreven. En niet om een andere reden.
Nou, hij heeft soms wel, want soms luister ik wel, want hij heeft gewoon goede gasten. Dat ook weer clichématig. Maar goed, even een vraag. Hij vraagt altijd van welke boek of series films, je hebt er net één verteld, Away, heeft het meeste invloed op je gemaakt? Vind ik wel een hele mooie algemene vraag.
Ja, ja. Invloed. Nou, zo'n Away is dus een heel goed voorbeeld. Ja, omdat het ook gaat over
in je
iets.
Leven. Echt gewoon life-changing. Dit boek of serie, wow.
Een ander voorbeeld is Contact. Naar een boek van Carl Sagan. Dat is ook een science fiction film. Niet dat ik alleen maar op de science fiction kik hoor, maar dat vind ik ook een heel mooi verhaal. Omdat het gaat over het contact met een eventuele buitenaardse beschaving.
Ja.
Hoe je dat krijgt. Hoe je de wereld overtuigt dat je dat contact ook echt hebt.
Ja.
Want dat is ook heel lastig. En net zoals klimaatverandering bestaat dat wel. Nou, op een dag heb je een signaal. Dan moet je al die mensen die niet geloven in klimaatverandering, die niet geloven in vaccins en die nog veel meer niet geloven dat Donald Trump de verkiezing heeft verloren, dat de mensen hebben gestaan op de maan, die moet je gaan uitleggen dat je contact hebt met een buitenaardse beschaving. Hoe doe je dat? Dat is moeilijk. Dus dat is interessant.
En hoe doe je dat?
Ik heb geen idee. Ik weet ook niet, wat ik weet uit de film, wat ik me herinner uit de film, is dat niet iedereen het gelooft.
Ja.
En dat ze ook terugkomen. Ik weet niet meer precies hoe het verhaal ook weer ging. Maar dat ze op een gegeven moment hebben ze dat contact ook niet heel, heel rechtstreeks. Niet via signalen, maar bijna fysiek.
Ja.
En dan komen ze terug in de wetenschap dat ze het nooit zullen kunnen bewijzen.
Ja.
Dat is heel mooi.
Ja.
En net had ik nog een andere film in gedachten. Nou ja, 2001, A Space Odyssey, is...
Mooie, wat je nu allemaal overal ter wereld, even recent, dat we overal
Maar daar is het ook bijna in richting verkeer. Ik geloof dat pas in een latere versie, in een vervolg, dat David Bowman, die dus spoorloos verdwijnt in deel 1, dat hij weer terugkomt. Dat is een apart verhaal.
Okay,
maar dat soort constructies die zijn verschrikkelijk mooi en interessant, omdat ze hele fundamentele vragen stellen over hoe communiceer je met mensen, hoe overtuig je mensen, hoe verloopt je leven.
Waar besteed je veel te veel tijd aan en waar veel te weinig tijd aan?
Veel te veel tijd aan twitteren. De laatste tijd.
Mij Twitter nou eens uit. Ik heb nog steeds, na al die jaren, ik zit er echt al lang op. En dan maak ik list aan, weet je, want ik volg best wel goede mensen, ik haal er best wel veel uit.
Ja.
Maar de interactie aangaan vind ik heel vermoeiend.
Nou, dat
dus
kan
leer
heel
mij dat
zijn.
Eens. Mensen, doe even de 10 steps to be a successful.
Oh, nou, stap 1.
Ja.
Creëer een fijne bubbel voor jezelf.
Ja.
Ik hoor mensen klagen. Ik zie mensen ook klagen op Twitter over vervelende reacties. Nou, blokkeer die mensen.
Direct, hè?
Klaar. Daar heb je nooit meer last van. En kijk, jouw bubbel hoeft niet te bestaan met allemaal mensen die het met jou eens zijn. Dat is gevaarlijk.
Maar interessante
mensen. Mensen die het met jou oneens zijn op een prettige manier.
Ja.
Daar leer je van. Dat is ontzettend goed. Dus dat moet je koesteren. Maar mensen die vervelend beginnen te doen en schelden en nare grappen maken.
Maar toch zeg je mee. Te veel tijd aan Twitter.
Ja. Omdat Twitter beantwoordt aan minstens twee, maar ik zal er twee noemen, belangrijke behoeftes. Eén is om dingen te vernemen. Dus ik hoor allerlei nieuwtjes, allerlei meningen. Dat is interessant en het vermaakt je. Het is entertainment. Maar je hebt er niet altijd wat aan. En het houdt je af van andere dingen die ook belangrijk zijn. zoals communiceren met de dierbaren om je heen. Dus dan zit je achter dat scherm en sluit je je af en dat is slecht.
Ja.
En het beantwoordt aan een andere basisbehoefte, dat is namelijk jezelf laten horen. En daar heb ik veel last van. Ik vind het soms dan lees ik iets en dan denk ik, daar vind ik wat van. Moet ik even iemand vertellen? Nou, dan kun je je vrouw daarmee lastigvallen. Of je kunt daar mensen mee lastigvallen die daar misschien die dat misschien prettiger vinden. Mm-hmm. En als ze het niet prettig vinden, kunnen ze mij blokkeren of gewoon niet naar mijn tweet kijken. Dat is ook allemaal prima, of niet klikken op die link. Maar dat gooi ik dus in die bubbel van mij.
Ja.
Waar ik weet dat er altijd wel een paar mensen zijn die dat leuk vinden. En dat is die verleiding is groot. En die is soms te groot. En dan besteed ik daar te veel tijd aan.
En waar besteed je te weinig tijd aan?
Wandelen met mijn vrouw bijvoorbeeld.
Ja.
Dat doe ik wel. Dat doe ik verschillende keren per week. Dus ik denk dat er mensen zijn die dat minder vaak doen dan ik.
Ja.
Daar besteed ik te weinig tijd aan. En een andere ding waar ik te weinig tijd aan besteed is leren musiceren. Want ik heb allerlei muziekinstrumenten thuis. En ik wil nog meer van die liedjes maken. En daar ben ik alweer een half jaar of zo
leef niet aan toegekomen. Leef jij heel bewust? Denk je van, nu moet ik mijn muzikale intelligentie trainen. Nu moet ik mijn hersens hier trainen. Of
dat niet specifiek, maar wel heel algemeen. Toen ik de 50 voorbij was, dat is ook alweer een hele tijd geleden. Toen begonnen mijn vrouw en ik met elkaar grapjes te maken over mijn midlife crisis. En dat ik wel gauw een motorfiets zou kopen.
Zo. Ja, tuurlijk.
Ja, dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb wel altijd gezegd, die midlife crisis, dat is een heel belangrijk en goed verschijnsel. Dat je niet speciaal als ouder wordende man, maar als ouder wordend persoon, dat je je even gaat afvragen.
Ja.
Hey, over een tijdje is het voorbij, wat wil ik nog?
En dat heb je heel bewust gedaan?
Ja.
En wat was het antwoord toen?
Oké,
daar ben je nog steeds mee bezig.
Ja.
En dat is dus meer muziek maken wat je nog wil?
Ja, meer muziek maken.
Wat nog meer?
Meer fietsen. Ook de bergen in en zo. Ik ben gek op fietsen in de bergen. Nou, dat is die tax waar we het nog steeds niet over gehad hebben.
Die gaan we ook niet meer
mensen
over
Google TACX. Dat is,
mensen, we gaan het niet over de tax hebben. Gaan ze allemaal twitteren. Hebben we het vertel over de tax?
Dat is mogelijk, ja. Dus dat. Ik moet een fijne verhouding opbouwen met mijn kleinkinderen.
Ja. Heel belangrijk.
Dus dan heb je drie, wil je er nog
meer? Nee, dat is genoeg. Dus ja, dat is genoeg. De komende jaren ga je dat doen.
Ja.
En we gaan nog heel veel technologen maken.
Ja, dat moet ik ook niet vergeten.
Ja, maar wij waren van plan.
Maar minder nieuwe podcasts oprichten, want dat is killing.
Ja, dat is te veel.
Nee, maar ik heb nu vijf programma's die wekelijks... BNR Digitaal, Crypto Updates zijn op de zender.
Oh, Crypto Updates heb je
ook. En dan heb ik drie podcasts.
Ja.
Technoloog, CryptoCast en Space Cowboys. Nou, dat houdt me... Ik hou gelukkig tijd over. Ik heb geen complete stampvolle werkweek.
Ja.
Maar het is toch iets meer tijd eigenlijk dan ik zou willen besteden aan werk. Dus ik heb te weinig vrije tijd.
Ja, maar goed.
Is ook mijn tuin.
Het is ook nog belangrijk, je tuin. Nee, hebben we geen tijd meer voor.
Nee.
Dit was de technoloog nummer 212. Herbert, bedankt.
Jij ook bedankt.
Tot de volgende technoloog.
Ja,
en dat we er nog heel veel mogen maken. Dankjewel.
Hoi.